Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag zijn we te gast bij een bijzondere vrouw, Magda Geudens, die op de grenzen van Borsbeek en Deurne woont. Zij gaat ons meer vertellen over de werken die zij uitvoert op een plaats ver hier vandaan. Dag Magda, kan je in het kort even voorstellen wie u bent?
Goedenavond iedereen. Mijn naam is Magda Geudens. Ik werd geboren in de Stille Kempen in Merksplas in 1947 als vierde kind in een gezin van 13. Het boerenleven viel soms zwaar, want in de vakantie was het wel hard werken op de boerderij. Maar in het schooljaar was onze schoolse vorming heel belangrijk. De catechismus elke ochtend, de vroegmis elke ochtend. En elke dag 4 kilometer met de fiets heen en 4 kilometer terug naar het verre gehucht.
Okay. U bent ook actief in het parochieleven. Kan u daar iets meer over vertellen?
Ik ben vooral de laatste jaren nogal actief geweest in het zangkoor van Heide Kalmthout, waar ook een grote missionaire werking al meer dan 40 jaar bestaat. En waar ik actief was in De Brug, die de plaatselijke missionarissen ondersteunt. Op een gegeven moment, toen mijn project in Egypte van de grond kwam, hebben zij mij op de lijst van de project mensen gezet en zodoende hebben zij mij van begin af aan heel erg gesteund en heb ik het gevoel gehad dat mijn project alle kansen kreeg.
Oké, we gaan dus vandaag iets dieper ingaan op die projecten en de activiteiten van mevrouw Magda in Egypte, maar ik stel voor dat we eerst luisteren naar een streepje muziek.
Thank you.
Terug, luisteraars. U hoorde net dat mevrouw Geudens in Egypte terecht is gekomen met een aantal projecten. Dus natuurlijk onze eerste vraag. Hoe bent u eigenlijk in Egypte gekomen? Waarom Egypte en niet een ander land bijvoorbeeld?
Ik ben in Egypte gekomen op uitnodiging van Damianactie. Want ik was vanuit onze school eigenlijk een beetje de persoon die de campagne van Damianactie jaarlijks promoten. En voor de medewerkers waren er diverse reizen georganiseerd. Onder andere een bouwkamp in India, waarvoor ik wel vriendelijk heb bedankt. Ten eerste, het duurde te lang, het was te kostelijk. Maar er was ook een inleefreis voorzien in Egypte, wat binnen een bepaalde periode vindt, die voor mij interessant was en meer betaalbaar. Daar gingen wij op bezoek in Abu Zabel, een voormalige gevangenis, waar nu nog meer dan 1000 Melaatsen wonen, wel in hun gezin. En in elk gezin is wel iemand besmet met het bacil. de kindjes die daar geboren worden en daar wonen, die worden elke dag opgevangen in een schooltje dat door de Damianactie wordt gefinancierd en waar de zusters controle hebben over de medische toestand van de kinderen en waar de kinderen dagelijks een portie vitamine krijgen en volwaardige voeding.
Goed, dus u bent eigenlijk, uw eerste contact met Egypte was in het noorden van het land, in Alexandrië.
Ik kwam daar in het klasje terecht en natuurlijk, wij wisten dat er kleuters waren. Ik had direct een rugzak vol kleutermateriaal, kleurpotloodjes, kleurplaten. En ik begon direct met die kinderen te werken. Want met kleuters is taal niet zo belangrijk, maar wel actie. Een van die zusters van de Dochters van Liefde van Sint Vincentius, sectie Midden-Oosten, die zag mij aan het werk en die nodigde mij prompt uit om verder te komen naar de missieposten in Upper Egypte. En vandaar dat ik uiteindelijk in Midden-Egypte terecht ben gekomen.
Okay. Ja, wij kennen Egypte natuurlijk van de piramides, de sphinxen, de cultuur van vroeger. Opper-Egypte, Midden-Egypte, dat zijn eigenlijk een beetje een vage begrippen voor ons. Zou je eens even kunnen omschrijven hoe die streek eruit ziet?
Ja. Opper-Egypte of Beneden-Egypte begint eigenlijk onder de Gizeh. Gizeh, wat 40 kilometer onder Cairo ligt. Het is een groot, een heel langgerekt gebied aan weerszijde van de Nijl, een groene strook waar de dorpen zijn en waar men leeft van landbouw. Iets meer dan 10 kilometer links en rechts van de woestijn, van die Nijlvallei, begint de woestijn. Daar leven ook, het zijn allemaal kleine nederzettingen, dorpjes, waar die eigenlijk wel verstoken zijn van elke vorm van ontwikkeling en van onderwijs. Het is vooral in die dorpjes, daar wonen voornamelijk christenen. In die dorpjes zijn wij actief.
Ja, en inderdaad, Egypte, we kennen dat voornamelijk als een Arabisch land, maar ik meen mij te herinneren dat ongeveer 10% van de bevolking toch behoort tot de Koptische christenen. Ja. Daar gaan we vandaag ook iets dieper op ingaan, over de Koptische christenen en de Koptische kerk. Kan u eens beschrijven hoe die plaatselijke bevolking in die woestijndorpen leeft?
De mensen in die dorpen zijn heel arm. Gelukkig heeft, dankzij Napoleon, heeft men irrigatiekanaaltjes gegraven, wat de woestijn, wat de Nijlvallei breder heeft gemaakt en wat men, waar men verder vruchtbare velden vindt om de landbouw te bedrijven. Maar de opbrengst voldoet nooit. Dus in elke zin, om te overleven, gaat elke familie of elke clan wel enkele zonen naar het buitenland sturen. Arbeiders die werken vooral in Libanon of in Dubai of in Europa. Die zorgen voor het onderhoud van de gezinnen. Als een gezin waar niemand in Europa werkt, waarvan niemand werk heeft in het buitenland, is zeer, zeer arm. Een van de priesters schreef mij onlangs van de mensen hebben in onze dorpen very, very bad life, een heel slecht leven. Gelukkig heeft de regering wel een programma, want zij zeggen, geen enkele Egyptenaar mag omkomen van de honger. Dus elke Egyptenaar heeft wel een officiële kaart die hem toegang geeft tot de staatsovens waar broden worden gebakken en waar zij volgens een rantsoenkaart een aantal broden kunnen bekomen. Maar voor andere, bijvoorbeeld auto's, brommers, motto's, onderwijs, medische zorg, daarvoor zijn de mensen echt aangewezen op hulp van buitenaf of op een Europees of een loon uit het buitenland.
Oké. U hebt daar verschillende projecten gestart, verschillende scholen. We gaan er zo dadelijk dieper op in, maar ik stel voor dat we eerst nog luisteren naar een klein stukje muziek. Dank u. Mevrouw Magda in contact kwam met de kloostergemeenschap van de Zusters van Liefde in Egypte en dat zij eigenlijk een uitnodiging kreeg om verder te gaan, letterlijk en figuurlijk. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan?
Toen die zuster mij uitnodigde, toen was ik heel enthousiast, vooral tegenover mijn medereizigers uit Belgen. Ik voelde mij wel echt... Het was wel heel tof om uitgenodigd te worden. En ik flapte eruit. Ik kom terug. Het antwoord van de zuster was... Dat zeggen er veel. We zullen wel zien. En ze duwde mij een kaartje in de hand... waarop stond... Trois mois logis et repas assuré. Met de uitnodiging om naar Alexandrië te komen... om de eerste kennismaking... te maken met de Egyptische cultuur en de taal.
Ja. En ging dat eigenlijk vlot in zijn werk? Want u bent dan teruggekeerd.
Ja, ik ben teruggekeerd. En 3 maanden nadien stond ik daar aan de poort. Het was weliswaar een hele zoektocht met de Arabische taxichauffeur die beweerde dat hij het klooster kende, maar die bleef maar rondjes rijden, want hij kon het Franstalig adres wat op de enveloppe stond niet lezen. En ik kon ook niet de straatbordjes lezen, want dat was alleen maar in het Arabisch. Uiteindelijk ben ik dan toch terechtgekomen en ik ben in de armen gevallen van madame Ida, de concierge van het klooster Pachatito. Dat is een paleis dat Pachatito aan de Dochters van Liefde geschonken heeft als dank, omdat zij zijn demente moeder zo goed verzorgd hebben. En de zusters bewaren dat domein heel goed en hebben dat uitgebouwd tot een groot sociaal centrum. Ik viel dus in de armen van madame Ida en ze zei: Madame Magda, nous, la Sainte Trinité. Zij en haar man Ambroise en ik, wij hebben dan gezellig samen nog avondeten genomen en zij hebben dan mijn logement toegewezen.
Wat was uw taak dan daar in Alexandrië?
Dus het domein van Pachatito was helemaal heringericht als een sociaal centrum. In de paardenstallen en het koetshuis waren kleuterklasjes. In het bediendenverblijf waren logementen voor passanten. Onder andere de groep van Damianaxi kwam daar jaarlijks logeren. In het domein worden ook jeugdkampen en bijeenkomsten en retretes georganiseerd. Het paleis is omgebouwd. De danszaal van Pasha is nu een grote kapel. De refter en de ontvangstzaal van Pasha zijn nu conferentiezalen. De tuin is de mooiste tuin van Alexandrië. Mooier dan de tuin van Momtaza, de voormalige paleizen van koning Farouk.
En u bent daar aan de slag gegaan als kleuterjuf?
Ja. Ja. Ik heb dan in de klasjes geassisteerd. En ik heb dan direct gezien dat er voor mij wel andere mensen uit Europa geweest waren. Want ik vond dan wel Duitsstalige kleuterboekjes van een Oostenrijkse zuster of Franstalige tijdschriftjes zoals Dopido, kleutertijdschriftjes uit Frankrijk. Maar die lagen allemaal veilig opgeborgen. En dus ik ben begonnen met dat materiaal uit de kassen te halen en ermee te werken. En uiteindelijk heeft Averboden mij ook toegestaan dat ik restanten van hun kleutertijdschriftjes mag komen ophalen. En dat doe ik regelmatig, zodanig dat mijn voorraad regelmatig wordt aangepast en aangevuld. Met die tijdschriftjes van Averboden stel ik zelf opvoedende spellen samen, of laten wij Gieder ook door een handige timmerman kleuterpuzzels op hout maken. En zo is mijn pedagogisch materiaal al flink uitgebreid in veel van die schooltjes.
Ja. Maar we zitten nu nog altijd in Alexandrië.
Ja.
Naar wat ik ervan ken, is het nog een redelijk westerse stad in vergelijking met andere steden in Egypte. Had u daar ook al toch al een gevoel van ontheemding of een kleine cultuurschok meegemaakt?
Ja. Bijvoorbeeld dat vrouwen 4 meter achter de mannen lopen. Dus als een priester mij uitnodigde, moest ik 4 meter achter hem lopen, bijvoorbeeld. Ook dat vrouwen nooit in de eerste of tweede wagon van de tram stappen. De eerste wagon is mannen, de tweede wagon is gezinnen. Alleenstaande vrouwen gaan in de derde wagon. Wie in de tweede wagon gaat, staat toe dat mannen haar bepotelen. Dus dat was de strikte norm en dat was echt wel een punt om op te letten. Dat je niet naïef bent en dat je ook niet de Arabische bevolking choqueert. Ja. Door dingen te doen wat wij in Europa normaal vinden.
Oké. En uiteindelijk bent u dan van Alexandrië naar Midden-Egypte afgezakt. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan?
Mijn vertrek naar het zuiden is een beetje plots gekomen doordat ik onverwacht het bericht kreeg dat mijn vader was overleden en dat ik de reisverzekering organiseerde, een terugtocht naar België. En dan heb ik meteen mijn valiezen gepakt en in het centrum van Caritas gezet, waar wij ook met de groep van Damianexie altijd langs gingen. En van daaruit ben ik dan bij mijn terugkomst in Egypte rechtstreeks naar de woestijn kunnen reizen. Dat was een heel avontuur. Ik had de stad waar ik welkom was, waar ik zou moeten afstappen, was Malawi. Maar net zoals de straatnaambordjes, was dat alleen in het Arabisch. Dus ik heb dat in mijn handpalm geschreven. Maar met het zweet onderweg vervaagden die letters meer en meer. En ik keek maar angstig uit het raam om te zien of ik die ze halte niet voorbij reed. Uiteindelijk duurde de reis misschien wel 8 uur. Maar een zuster die mij zou onthalen, die had beloofd van de voorlaatste halte op de trein te stappen. Maar ze had wel een student gestuurd. Een arme boerenzoon die studeerde. En die dus eigenlijk geheel tegen de verwachtingen in op die trein stapte. En in de wagon zijn plekje zocht naast een blonde dame. Maar ik had mijn haar wel goed verstopt onder mijn sjaal. Ze heeft wel eventjes moeten zoeken en prompt plofte hij naast mij neer. Madame Magda, Enna, Moïn, Sarsilvana. En toen wist ik genoeg, hij is de persoon die mij komt begeleiden voor het laatste stukje. Wanneer we uit de trein gestapt zijn, voordat we stilstonden, staken er al 10 armen door het portier om mijn valies aan te nemen. En we werden met hebben en houden in een taxi gestopt. Ik denk met 6, 7 personen in een gewone auto. En er hingen nog een paar aan de achterbak. En met toeters en bellen zijn wij het dorp ingereden. Alhoewel Sarsilvana beloofd had dat ze mij heel discreet zou onthalen en de escorte gevraagd had om op een veilige afstand te blijven. Maar ik deed een luidruchtige blijde intrede.
En kan u even beschrijven wat u daar toen aantrof?
Mijn eerste logement was in Carmel, in Negela. Negela betekent nachelen, veel bomen, dus er stond er vol palmbomen. Het water klotste tegen de muur van de Carmel, dus ik had een riant zicht op de Nijl, schitterende Nijl. Maar eens dat je als mijn rug draaide naar de Nijl, dan keek ik de armoede en de frustratie en de ontevredenheid recht in de ogen. Omdat het dorp ook een gewelddadig dorp is, waar ik uiteindelijk toch al tot 2 keer toe ben moeten vluchten. En waar het klooster dan mij niet meer de garantie kon geven voor mijn eigen veiligheid. Uiteindelijk heeft de federale politie die vetes kunnen onderdrukken en de arme bevolking beloond met een eigen kade, aanlegkade aan de Nijl, waar ik nu een bootje kan pakken voor de overkant en de scholen aan de dorpjes, in de dorpjes aan de overkant kan bezoeken. Maar die kade is nu jammer genoeg een pleisterplaats en aanlegplaats voor drugstrafiek. Dus het geweld en de ellende in dat dorp zijn eigenlijk nog niet erg verminderd. Ja.
Je zag daar een bepaalde nood. Hè? U heeft een aantal projecten opgestart onder de noemer Kids Paradise. Kan u eens omschrijven wat voelde u daar toen u daar in die scholen aankwam?
Ik ben dan overgeplaatst naar de Dochters van Liefde, die mij al kenden. En die echt wel op mij zaten te wachten. En die hadden al in Setva, een woestijnstadje, al een traditie van meer dan 60 jaar. Ik was aanwezig toen daar het klooster, de stichting van dat klooster werd gevierd. 60 jaar. Ondertussen is dat bijna 80 jaar. Daar was ook een gastenverblijf waar er conferenties konden gegeven worden. En toen de zusters zagen hoe ik bezig was in die klasjes met materiaal wat ik had meegebracht, hebben zij mij uitgenodigd 100 kilometer verder, hè, in Setva, om daar een voordracht te geven voor hun kleuterlijsters uit hun verschillende missieposten en dorpjes. Dat werd ingericht door een L'Association pour le Développement de la Haute Égypte. Dat is een stichting van de Jezuïten. Dat bestond toen ook al 60 jaar. En zij geven vorming in het zuiden, in de dorpen. En die hebben een aantal christelijke scholen, Copt-katholieke scholen, onder hun beheer. En die gaven mij daarvoor een loon, wat ik prompt geweigerd heb. Waarom? Omdat ik in België met een brugpensioen had. Een van de zusters naast mij heeft die envelop aangepakt en gezegd, ik heb een bestemming. We hebben de koterijen van een gesloopte boerderij, die zijn aan de parochie toegegeven. En wij willen daar een kleuterschool inrichten. Dus dat is de start in 2002 van de kippenhokklasjes. 3 kippenhokken naast elkaar, een varkensstal en nog een depot daarachter. En het erf, daar hebben wij een mooie speelplaats van gemaakt, ook geplaveid en ook overdekt voor een deel. Dus dat schooltje heeft 18 jaar goed gerendeerd, altijd rond de 100, 120 kleuters, elke dag. Altijd kleuters op de wachtlijst. Wij hebben daar heel basic materiaal, ook de strandbal, ook hier materiaal wat ik hier kon bij Wereldmishulp uit de rekken kon halen, educatief materiaal. Dus die klasjes waren goed voorzien, wat een mooie afgeleide speelplaats. En daarnaast nog 2 kleine extra speelplaatjes, een peuterspeeltuintje en een kleuterspeeltuin. De laatste jaren zagen wij ook dat de muren begonnen te verzakken, want de kippenhokklasjes, die stallingen, hadden geen fundering of toch niet diep genoeg op het woestijnzand. Dat is ook niet de bedoeling dat daar 40 kinderen elke dag in zaten en zouden springen en klauteren. Dus en ook de vliegenramen moesten elk jaar vernieuwd worden van de woestijnwind. Er was helemaal geen comfort in die schooltjes. En de nieuwe priester Abuna Athanasius, die vond het echt wel nodig dat die kinderen hun eerste schoolervaringen zouden kunnen opdoen in een behoorlijke kleuterschool.
Ja. Want als ik dat goed begrijp, is de insteek van een kleuterschool, of was de insteek van een kleuterschool in Egypte vroeger anders dan dat wij die hier nu kennen?
Ja, ja. De kleuterschool is, daar ga je voor te leren lezen en schrijven, ook al ben je maar 2,5 en kan je amper het potlood vasthouden met je zweterige handjes. Hè. Want voor, omdat toen, in het begin, nog 90% van de woestijnbevolking was nog analfabeet, 20 jaar geleden. Dus de mensen die analfabeet zijn, die willen echt wel dat hun kinderen kunnen lezen en schrijven. En dat was voor hun het enige doel waarom zij hun kinderen naar de school zouden sturen. De kerk had een andere optie, dat is de opvang catechese, evangelisatie, de Bijbelverhalen. In vele scholen, het enige leerattribuut is, zijn verhalen, printen uit de Bijbel. Voor de rest was er niks van materiaal voor de kinderen. En ze krijgen allemaal het schriftje en de potlood om te leren schrijven.
Ja. Maar dus op andere vlakken werd er geen aandacht besteed aan de ontwikkeling van die kinderen?
Nee. Ik heb ondertussen 6 jaar in de Copt-orthodoxe kerk gewerkt. Coptisch orthodox. En daar, omdat Monseigneur Thomas mij had laten roepen en mij uitgenodigd had in het bisschoppelijk paleis van de Koptische kerk en mij gevraagd had of ik in zijn 16 scholen dat programma ook zou willen uitwerken. Je moet weten, de Koptische kerk is heel... de Kopten zijn heel verstrengeld. De Kopt-katholieke kerk en de Kopt-orthodoxe kerk, wij zien dat van buitenaf als gescheiden kerken, maar ik heb de meeste van onze Koptische medezusters, van de Dochters van Liefde, of van de Carmelitessen, of van de Franciscanessen, komen uit een orthodox nest, maar zijn toegetreden bij Kopt-katholieke kloosterorde. Een aantal van mijn kleuterlijsters, de kleuterlijsters waar ik mee werk, zijn Kopt-orthodox. Een ander aantal. En die komen werken in een Koptisch-katholieke school. Dus voor hun, voor de mensen in de dorpen, is die scheiding niet zo reëel. Zij vermengen zich qua activiteiten.
Ja. Het woord is al een aantal keer gevallen. Hè. We zijn bezig rond Koptische christenen. We gaan daar zo dadelijk iets dieper op in, om daar toch wat meer over te weten te komen. Maar ik stel voor dat we ondertussen even luisteren naar een stukje muziek. Welkom terug, luisteraars. We zitten nog steeds bij mevrouw Magda Geudens aan de keukentafel. Het woord is al een aantal keer gevallen. We zitten in Egypte. De Koptische kerk, de Koptische christenen leven en wonen daar. Magda, jij hebt daar met je ervaringen, je reizen, met je werk heel veel kennis kunnen opdoen over de Koptische liturgie. Kan je ons daar iets over vertellen?
Mijn eerste ervaring met de Koptische christenen is dat daar geen enkele Koptische, niemand een lauwe christen is. Iedereen beleeft zijn liturgie heel intens. De Koptische kerk ontstond in het jaar, tijdens de Byzantijnse tijd, toen de christenen van het Egypte afgescheurd zijn van de Romeinse kerk. Bisschop Thomas, de orthodoxe bisschop van Kusea, die zei tegen mij: ach, madame Magda, dat was om de geldstroom van het weelderige Midden-Oosten naar het hebberige Rome te stuiten. Maar eigenlijk hebben ze daar dan wel enkele dogma's voor nodig gehad die de splitsing tussen de kerken konden verantwoorden. Bijvoorbeeld, het gaat over de natuur van Christus. Heeft hij twee naturen? Is hij God en mens apart of is hij God en mens in één persoon? Later kwamen daar nog andere oneenigheden tussen die maken dat de Koptische kerk en de Romeinse kerk verder uit elkaar gegroeid zijn. Maar sinds men de ecumenische gedachte een beetje hanteert, is er toenadering tussen de twee. Er is een groot gedeelte van de Koptische christenen trouw gebleven aan Rome. Dat zijn de Koptische katholieke christenen. En dan heb je het merendeel, dat zijn de Koptische orthodoxe christenen. Zij hebben hun eigen paus, Papa Tawadros. De Kopt-katholieken hebben een patriarch die wel gehoorzaamt aan de paus van Rome. Een paar verschillen zijn bijvoorbeeld ook kerstmis. Het valt daar 10 dagen later. Maar ook de jaartelling begint bij hun niet in het jaar dat Christus geboren is, maar wel in het jaar dat keizer Diocletianus in de arena van Alexandrië 1000 christenen heeft laten ombrengen. In de rijen van de Romeinse keizers is Diocletianus nog vreder dan de vrede keizer Nero. Hij had gezegd: mijn paard zal tot zijn knieën in bloed van de christenen staan. Eerder zal ik niet stoppen. Gelukkig, zegt een sage, kwam er uit de hemel de heilige Abu Safeen, vadertje dubbel zwaard, die met zijn twee zwaarden, tjak, 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 de 4 poten van het paard van Diocletianus heeft afgehakt. En meteen stond hij met zijn paard in het bloed van de christenen. Dat zijn grote feestdagen. Ook de feestdag van Sint Joris of Amba Gerges. Heel veel parochies hebben Amba Gerges als patroonheilige. Nog verschillen, bijvoorbeeld de Goede Week wordt heel intens gevierd. En wat is het Koptisch eigenlijk? Het Koptisch is de faraonische taal, een demotische taal waar ook Griekse elementen in zitten. En de Kopten hebben die taal gekozen of behouden als liturgische taal. Dus als wij de hymnes horen, Koptische hymnes, dan zijn daar grote stukken terug te vinden in de oude faraonische gezangen. Bijvoorbeeld tijdens Goede Vrijdag hoort men in de Koptische kerk heel de dag door de hymnes die werden gezongen tijdens het mumificeren van de overleden farao. En op die manier vind je in de Koptische liturgie regelmatig nog elementen terug vanuit het farao-tijdperk. Ik moet er wel bij zeggen, en dat zullen de Kopten heel hard waarderen, zij zijn de rechtstreekse erfgenamen van de farao-cultuur. En niet al de nieuwkomers die sinds de jaren 700-800 vanuit het oosten, Turkije, of vanuit het Ottomaanse Rijk, Egypte, zijn binnengekomen. De echte Kopten, de orthodoxe Kopten, de Kopt-katholieke Kopten zijn de rechtstreekse farao's, erfgenamen van de farao-cultuur.
Palmzondag heeft ook een belangrijke betekenis in het leven van de Koptische christenen. Kan je daar iets meer over vertellen?
Palmzondag begint eigenlijk al de avond voordien, wanneer de jongeren van de parochie, de acolieten, het hostiebrood klaarmaken. Ik spreek hier foutief over hosties, want het zijn echte broodjes die worden klaargemaakt, manueel en gekneed en gemengd. En alles gebeurt tijdens het zingen van liturgische, van psalmen, koptische hymnes. Dat zijn allemaal broodjes van 20 centimeter doormeter. De priester krijgt bij het begin van de misviering een hele mand van dergelijke broodjes. En hij zal daar het meest intacte brood, het meest perfecte brood uitkiezen, dat nadien letterlijk zal gebroken worden. De andere broodjes worden na de mis nog in grote brokken uitgedeeld aan de mensen, zoals wij dat vroeger kenden met het Hubertusbrood. En je neemt ook een stuk brood mee voor mensen die je onderweg nog ontmoet. Dus als de zusters uit de misviering komen, die hebben altijd voor mij nog een extra stuk brood bij, of voor de bezoekers van de dag. De kinderen zelf zijn druk bezig, dagen eerder, om mooie grote twijgen van de palmboom te zagen en die te versieren met linten en met slingertjes en met kleine gebakjes. En ze zullen daar de stoet maken, een palmpaasse stoet die door de kerk gaat, 3-4 keren langs de zijbeuken, langs de middenbeuken, continu begeleid door hymnes. En later zullen zij heel de dag door de dorpen paraderen met hun grote palmpaasenboom. Het is ook een dag, een feestdag voor de kinderen. Ze zijn op hun paasbest. Er is ook in sommige dorpen een ezel met een man op, die rond de kerk rijdt en die wordt achterna gelopen door een juichende gemeenschap met palmtakken.
Ja, oké. Ik stel voor dat we nog even naar een stukje muziek luisteren en dan gaan we wat dieper in over de toestand van vandaag.
يا أجمل هدية من السماوات يا أعظم عطية لكل المخلوقات يلي اسمك غال عليا وكلامك نور لعنيا عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان جوني يا يسوع جويني خدني من ايدي وديني جوني يا يسوع جويني خدني من ايدي وديني عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان رب البشرية يا أعظم نصيب يا غافر ذنوبنا بدم الصليب دمك يستر كل عيوبي طهرني وغفر لذنوبي عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان قدسني بروحك وافتح لي الطريق خليني بقربك يا أعظم نصيب قدسني بروحك وافتح لي الطريق خليني بقربك يا أعظم نصيب واتمتع بجمالك دوما واشرب من ينبوعك دايما عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان جويني يا يسوع جويني خدني من ايدي وديني داخل كنعان، أنا داخل كنعان، من يقدر يخطفني من يد الإله اللي كتب اسمي في سفر الحياة، من يقدر يخطفني من يد الإله اللي كتب اسمي في سفر الحياة، مهما تعمل ويا جنودك مش ممكن تبلغ مقصودك، عايز ادخل كنعان، أنا داخل كنعان.
Welkom terug, luisteraar. U weet natuurlijk, deze tijden zijn andere tijden. Sinds een maand of drie hebben we te maken met een virus, het COVID-19-virus, dat eigenlijk op dit ogenblik over heel de wereld verspreid is. Ik zou aan jou willen vragen, Magda, hoe is die COVID-19 in uw leven binnengekomen? Hoe heb jij dat eigenlijk gemerkt?
Oké, ik had me juist goed geïnstalleerd voor de eerste keer in een dorpje Amschul, waar wij een paar jaar geleden met de steun van Koning Boudewijn Stichting een kleuterschool hebben kunnen bouwen. Daar is de laatste jaren een tweede verdiep opgekomen en Abuna Dawood had mij gevraagd om de klasjes in te richten. Ik was daar goed bezig met de inrichting van een lerarenlokaal waar ik al mijn pedagogische dossiers en mijn pedagogisch materiaal netjes kon uitstallen, zodat de kleuterleidsters op de vormingsdagen meteen aan de praktijk konden beginnen. Toen kwam een berichtje van mijn oudste zoon. Mama, waar blijf je? Straks zitten wij in een lockdown. Ondertussen, tegelijkertijd, kregen wij het bericht van de autoriteiten in Egypte dat wij ook moesten ons klaarmaken om ons initiatief te nemen om te ontsnappen aan de lockdown in Egypte. Dat werd een paniekerige zoektocht, want ik zat midden in de woestijn, waar geen openbaar vervoer is. Uiteindelijk kreeg ik een telefoontje van Sir Nadia, dochter van Liefde, waarmee we onlangs het kaarsenatelier, waarmee ik enkele jaren geleden een kaarsenatelier had ingericht. De bedoeling was dat zij daaraan meisjes die moeilijk in aanmerking kwamen voor de huwelijksmarkt, doordat ze zwak begaafd zijn of een of ander probleem, of doordat ze te arm zijn om de bruidsschat te betalen, zij kon die daar aan het werk stellen met het manueel vervaardigen van kaarsen. Maar ondertussen had zij een grote publiciteit gedaan door een advertentie te plaatsen in alle tijdschriften voor alle kerken en missieposten in Egypte, zodat ze een grote bestelling had. En haar nieuwste product was een prachtige paaskaars die gretig over de toonbank ging. Dus zij belde mij: Madame Magda, ik heb een spoedbericht voor jou. Als je wil, kan je morgen mee naar, of deze namiddag mee naar Cairo in een auto met een bestelling kaarsen, want die moesten dan wel voor Pasen geleverd worden. En toen dacht ik, de engelen op de woestijnroute zijn in actie geschoten. Abuna Dawood kon een auto vinden die mij direct naar de zusters bracht, naar de missiepost in Kousseia, waar ik vlug mijn bagage trieerde, want er kon maar één valies mee tussen de paaskaarsen en de bestellingen naar Cairo. Het werd een heel langzame, heel moeizame autorit, want iets wat 9 jaar lang niet gebeurd was, was juist gepasseerd in de dorpen. Een geweldige orkaan met fikse regenbuien, die had een aantal dorpen onder water gezet en ook de wegen, de nieuwe woestijnroute van Assiout naar Cairo was op verschillende plaatsen onderbroken, zodat we telkens moesten uitwijken naar een dorpje in de woestijn zelf en van daaruit weer connectie moesten zoeken met een ander dorpje om uiteindelijk terug op onze autoroute te geraken. We kwamen om 11 uur 's avonds aan over een route waar geen enkele verlichting was, waar we telkens moesten uitwijken voor putten en plassen, maar uiteindelijk zijn we veilig daar geraakt. Hoe de kaarsen eruit zagen na deze helse rit, daar weet ik eigenlijk niet, maar ik ben veilig daar geraakt.
Hij heeft dan vlot een vliegtuig terug uit Cairo kunnen boeken, of...
Ondertussen hadden de zusters van Abbasia, mijn basiskamp in Cairo, al telefonisch contact gehad met de luchthaven en er was geen biljet meer beschikbaar. Maar de volgende dag moest ik langskomen met mijn valies om eventueel toch hier of daar een vlucht te vinden. Ik kon dan uiteindelijk wel een vlucht boeken voor de dag nadien. Het zou het laatste zitje zijn in een vliegtuig van Lufthansa naar München. Ondertussen had Bart vanuit België een kaartje kunnen bemachtigen van München-Zaventem, zodanig dat ik 2 dagen later toch veilig op Belgische bodem stond. Toen ik een telefoontje pleegde naar de ambassade in Cairo, vertelde de verantwoordelijke mij van, madame Magda, wees blij, u bent er. Ik zoek nu nog zitplaatsen voor 1000 toeristen die vastzitten aan de Rode Zee.
Oké. Maar dan zat u plots terug hier in België. De projecten die zijn natuurlijk, die liggen op een paar 1000 kilometer van hier. Heeft corona een positieve of negatieve, impact gehad op uw werk ginds? Of hoe lopen die projecten nu verder nu u hier bent?
Bij de eerste berichten van corona werden daar grapjes rond gemaakt. Want ik heb nog al mijn kleuterleidsters geknuffeld met een stevige coronaknuffel. En met de nodige hilariteit. Maar toen het berichtje van mijn zoon kwam, bleek er toch iets ernstig aan de hand. Maar in Egypte was het... De autoriteiten waren alert, maar de bevolking dacht weer zo'n trucendoos, weer zo'n truc van de autoriteiten om ons ter plekke te houden. Maar en ook nu nog hoor ik of verneem ik dat het heel moeilijk is om de mensen te kennen te geven dat ze zichzelf moeten beschermen met mondkapjes en met afstand houden. Maar toch, de werken zijn tijdens de corona precies in een versnelling geraakt. Abuna Athanasius, die dus wilde de kippenhokklasjes slopen, is meteen met de werken begonnen, de eerste dag toen de kleuters niet meer op school waren. Ondertussen zijn de fundamenten gegoten en staat hij al een flink stuk, staat de school al flink in de stijgers. En zoeken wij fondsen om die school verder af te werken. Ondertussen kreeg ik ook een berichtje van Sir Nadia, die een vormingscentrum leidt, waar meisjes met weinig kansen op de huwelijksmarkt ondertussen ook aan het werk zijn in het kaarsenatelier en waar sindsdien een heuse kaarsenmachine werd aangekocht die hun productie veel meer kan opdrijven, want sinds de paaskaarsenhistorie is de vraag naar kaarsen heel erg vooruitgebreid.
Oké, dus eigenlijk heeft die corona ook wel een positieve impact gehad nog op de projecten die u daar heeft achtergelaten voorlopig. Nu, ik zeg achtergelaten, dat klinkt misschien wat negatief, want ik ben er zeker van, vanaf het moment dat het terug mogelijk is, dat u terug naar Egypte zal keren. Hoe ziet uw verdere toekomst eruit?
Bij dat achterlaten wil ik eigenlijk iets zeggen. Ik vind dat heel gemakkelijk, omdat ik van begin af aan in mijn hoofd heb gestoken dat de projecten er zijn voor de mensen ter plaatse. Dus zeker in het begin was alles nog gelinkt aan een missiepost waar ik het vertrouwen had in de zusters die alles in goede banen leidden en het materiaal wel zouden een beetje beschermen tegen misbruik of tegen diefstal. Maar ondertussen ben ik in de dorpjes verzeild en ik kan het echt heel gemakkelijk achterlaten. Ik heb echt vertrouwen in de mensen, omdat de mensen mij vragen. Ze vragen mij om hun kleuterleidsters te helpen met hun opdracht in de kleuterschool, met het gebruik van de materialen, met een structuur in het klassenleven. Dus de vraag is aan hun en ik antwoord. En van mij, het is voor mij heel plezierig, omdat ik weet dat mijn bijdrage wel terechtkomt op een goede bodem, waar het echt wel kan verder groeien.
Oké. Die openheid en het feit dat de bevolking zelf die vragen naar u kan stellen, dat is eigenlijk ook iets nieuws van enige tijd.
Dat is heel recent. Dat is heel recent. Toen ik in Egypte kwam, moest alles, de eerste 15 jaar, liep ik altijd met een hoofddoek ook, onherkenbaar. Niet de magnifieke zonnebril, eigenlijk heel sober. Want ik wou niet de aandacht trekken van de autoriteiten, ook niet van ongewenste mensen die mij ongewenst benaderden, om persoonlijk een voordeeltje te doen. Maar ondertussen, ook omdat in de Koptische kerk er niet zoveel vrijheid was. Ondertussen is de politieke situatie erg veranderd. En sinds de nieuwe president Abdel Fattah al-Sisi heeft verklaard dat hij president wilde worden van alle Egyptenaren en Kopten en moslims, hebben de Kopten ook massaal op hem gestemd en is er een grotere openheid gekomen naar de Koptische gemeenschap toe.
En hoe vertaalt die openheid zich?
De president zelf is aanwezig geweest op de middernachtviering Kerstmis een aantal jaren geleden. Hij heeft ook na de revolutie van 2013 heeft hij beloofd, en hij doet het ook daadwerkelijk, om de aangevallen kerken en missieposten te helpen heropbouwen en mee te financieren. Ik weet niet direct zijn impact, maar er is in de kloosters, bij de kloosterzusters, een heel groot vertrouwen in deze president.
Oké, dus er is eigenlijk een heropening van de religieuze sfeer, kunnen we stellen.
Ja.
Oké, dan stel ik voor dat we nog even naar een stukje muziek luisteren en dan komen we nog even terug bij uw luisteraar voor een korte afsluiting.
Yeah.
Beste luisteraars, we zijn weer op het einde van onze uitzending aanbeland. Ik zou Magda willen bedanken voor deze interessante uiteenzetting over de Koptische christenen en haar werk in Opper-Egypte. En ik zou je willen vragen, heb je nog iets persoonlijks toe te voegen? Iets wat je nog niet hebt kunnen vertellen tijdens dit gesprek?
Als ik nu zo in de loop van deze avond en in vogelvlucht over de projecten kan praten, dan treft het mij dat het eigenlijk allemaal heel op een natuurlijke manier en organisch is gegroeid. Want eigenlijk ben ik nooit vertrokken met het idee, ik ga daar zieltjes winnen of ik ga daar ontwikkelingswerk doen. Ik ben gevraagd door de zusters en blijkbaar is dat in goede aarde gevallen. En nu komt de vraag ook vanuit de dorpen, vanuit de parochies. Het is wel een aanmoediging dat ik niks wil komen brengen of opdringen aan de mensen, maar dat de vraag naar ideeën en naar materialen zo groot is dat ik die eigenlijk moeilijk naast mij kan neerleggen. De projecten hebben ook zo een mooie groei kunnen kennen, dankzij de mensen van het eerste uur, die bijvoorbeeld de mensen van de brug in de Heide Kalmthout, die mij van de eerste dag af hun volledig vertrouwen hebben gegeven en mij hebben gesteund. Misschien niet alleen met materiaal of met centen, maar ook met aanmoedigingen en met...
Oké, ik zou zeggen, we laten het hierbij en nogmaals bedankt.
Dank je wel.